Wij zullen de psalm eerst lezen, maar een korte psalm. De psalm van David. Geef den Heere, gij kinderen der machtigen, geef den Heere eer en sterkte. Geef de Heere de eer zijns naams. Aanbid de Heer in de heerlijkheid des heiligdoms. De stem des Heere is op de wateren, de God der ere dondert. De Heere is op de grote wateren. De stem des Heeren is met kracht, de stem des Heeren is met heerlijkheid. De stem des Heeren breekt de cederen, ja, de Heere verbreekt de cederen van Libanon. En hij doet ze huppelen als een kalf, de Libanon en Sirion als een jonge eenhoorn. De stem des Heeren houdt er vlammen vuurs uit. De stem des Heeren doet de woestijn beven, de Heere doet de woestijn Kades beven. De stem des Heeren doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden, maar in zijn tempel zegt hem een ieder eer. De Heere heeft gezeten over de watervloed, ja, de Heere zit, koning in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk sterkte geven, de Heere zal zijn volk zegenen met vrede. En met deze laatste woorden zijn we eigenlijk weer terecht aan het einde van Psalm 28... Want zo eindigt ongeveer Psalm 28 ook. Vandaar dat men altijd geneigd is om Psalm 28 en 29 toch bij elkaar te beschouwen. En terecht, denk ik, al blijf ik volhouden dat zo'n opschrift toch wat problematisch is. Maar dat zal wel aan mij liggen, hè. Niettemin, waarover gesproken wordt, is over de stem des Heeren. Ik heb ze niet geteld, geloof ik. Ja, ik heb ze wel geteld, maar 3, 4, 5, 6, 7 keer is het de stem des Heeren. De stem des Heeren dit en de stem des Heeren dat. Ik heb nog eens ooit gekeken of je er niet een parallel in kon vinden met de 7 bedelingen, want dat denk je dan, dat is de 7 zijn, hè. Maar dat heb ik niet gevonden. Maar 7 is het, dat kan al haast niet missen, want het gaat over het spreken van de Heer. En het spreken van de Heer, dat is het oppervlakkig waar de psalm over gaat. Hè? Vergeleken met het geluid van de donder, vandaar dat het heet de Heere dondert. In de zin van de Heere spreekt met kracht. En dat is een klassieke gedachte overigens, we hebben daar nog de God Donar aan te danken, of te wijten, dat weet ik nooit helemaal zeker. Hè? Ja, wordt altijd als een soort bovenaardse kracht beschouwd, het onweer. En het is het natuurlijk ook. Dus moet het op een of andere wijze goddelijk zijn en toegeschreven worden aan een God. En die moet dan ook een naam hebben, zo werken die dingen. Maar in de Bijbel is het wel degelijk zo dat het onweder, dat wil zeggen zowel de donder als de bliksem, geacht worden uitbeeldingen te zijn van God. Wij hebben dat wat weggeredeneerd, want u weet hoe wij mensen dat doen. Nou ja, wij westerlingen in elk geval. Wij gaan het technisch onderzoeken, brengen het terug tot een verzameling formules en metingen en statistieken en zeggen dan, nou, we weten nu wat het is, want hier staat het op papier, hebben we de dingen enzovoorts. En dan is het ineens niet goddelijk meer. Hè? Onderweg hier naartoe hoor ik een heel verhaal over liefde op allerlei niveaus. Op de radio, Kunststof heet dat. Hè? Soms interessant, maar soms lach ik me een ongeluk, zowat. Maar goed, over liefde en hoe het dan in elkaar steekt en met kwam erop neer. Dat het een en ander was pure chemie, het was alleen letterlijk dus, hè, we hadden allemaal stofjes in ons lichaam, voornamelijk in de hersenen, die het allemaal regelen. En voor zover er nog een verklaring bij nodig is, werd die gegeven door de evolutiepsychologie. Nou had ik van dat vak nog nooit gehoord, maar er zijn nog veel meer vakken waar ik nog nooit van gehoord heb, omdat ze die gisteren pas uitgevonden hebben. Maar goed, die zijn nog van gisteren, ja, dat klopt, ja. Maar laat maar zitten. Maar zo redeneert men die dingen weg. Maar als je het terugbrengt gewoon naar wat het is, dan is er alle reden om het onweder te vrezen. Nou ja, dat hebben we beleefd vorig jaar in Woepertouw. Dat was niet niks, jongens, toch, hè? En dan kun je er nog zo'n mooie verklaring voor hebben voor een natuurkundig verschijnsel. Maar je schrikt er toch wel even van. En dat is een understatement uiteraard. Maar daar gaat die psalm over, hè? Over die woeste krachten die van de hemel dan met groot geweld over de aarde komen. Met zowel afschrikwekkende herrie. Ja, ik kan me slecht tegen de grote herrie, zeg maar. Vroeg een vliegtuig bij ons overkwam, in bodemgraven ook wel eens laag enzovoort. Ze kon wel wegduiken, zegt. Ik vind het verschrikkelijk zoiets. Toen maar. En nog zo onmuzikaal ook en over de stofzuiger hebben we het dan nog niet gehad. Maar ja, toen maar weer. Maar het is angstaanjagend en dat is wat hier beschreven wordt natuurlijk, hè. En terecht, want het brengt soms inderdaad wat noodlottige gevolgen met zich mee. Maar het gaat dan over de stem des Heren vergeleken met het onweer. Dan zeg je dat is een mooie dichterlijke vergelijking. En dat is het natuurlijk ook. In werkelijkheid gaat het natuurlijk over het spreken van God. En dat is een kracht die niet alleen bovenaards is. Maar het is een kracht die helemaal boven de schepping staat, om zo te zeggen. Kan het beter met de woorden van Johannes zeggen, uit Johannes 1. Dat worden ook geacht dichterlijke woorden te zijn, en dat zijn het ongetwijfeld ook, hè. Die uitdrukkingen van Johannes 1 vers 1, in de beginne was het woord, en het woord was bij God, het hoorde bij God, waar God was, was woord. Je zou zelfs kunnen zeggen dat God dus woord is. Het zijn metaforen die wij dikwijls zijn kwijtgeraakt, ook omdat daar weer de statistici en de grote denkers zich mee bezig hebben gehouden. En daarna weten we niet meer wat er staat, dat is het eigenlijk, hè. Want het is heel simpel, het wil zeggen God van de beginnen heeft altijd gesproken. God per definitie is een spreker. Hij spreekt. Hè? Dat is goed Nederlands, toch? Of niet? Spreek het, of niet? Ja, sinds 1958, dacht ik. Maar vooruit, hè. God spreekt, per definitie. In de tijd was het Sir Robert Anderson die schreef, het is me altijd bijgebleven, die zei, het wonder is niet dat God spreekt, het wonder is dat God niet spreekt. In onze dagen. Want God per definitie spreekt. Openbaart zich, maakt zich bekend, doet van alles enzovoorts. En tegenwoordig verbergt hij zich. Dat is het uitzonderlijke. Dat is niet normaal, om zo te zeggen. De norm is dat God spreekt. Dat zegt Johannes ook. Van de beginnen heeft God gesproken. En daarna zegt hij, vers 3, alle dingen. Ik weet niet precies wat er in het Grieks staat, of er werkelijk of een enkelvoud of een meervoud staat, of het meteen het heelal is, of alle dingen los van elkaar, dat weet ik niet. Maar alle dingen zijn door het woord, door hetzelfde, door het woord gemaakt. En zoals Johannes zich dan gewoonlijk uitdrukt, ook nog een keer van de andere kant. En zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Met andere woorden, alle dingen die wij kennen, dat is dus de hele schepping, is voortgebracht door het spreken van God. En daarom is het eigenlijk een understatement als je zegt woord is kracht. Natuurlijk is woord kracht. Het woord van God is de grootste kracht die er bestaat. Daar is de hele wereld, de fysieke wereld in elk geval, uit voortgekomen. En dat is wat Johannes hier even aanhaalt, maar het is maar niet een idee van Johannes natuurlijk. Het is een algemene Bijbelse waarheid. En die waarheid is de aanleiding tot deze psalm. Al moet gezegd worden dat in psalm 29 niet de nadruk ligt op het opbouwende werk, op de opbouwende kracht van het woord van God, maar de vernietigende kracht van het woord van God. En dat komen we natuurlijk ook in de Bijbel tegen. Sterker nog, wij komen uitdrukkingen tegen waarbij ons verteld wordt dat men die kracht van God niet erkent. Dat wil zeggen, men wil hem nog wel zien als de schepper, eventueel. Maar dat hij ook degene is die zou oordelen en die dus zijn kracht zou manifesteren doordat hij zou spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Dat is de mensen dan willens onbekend, staat er in 2 Petrus 3, om maar eens wat te noemen. Toch is de Bijbel daar ook duidelijk genoeg over. Wij kennen allemaal het beeld van het zwaard. Hè? Het zwaard als uitbeelding van het woord van God. Of we daar nog bijbelteksten hebben, bij hebben, dat weet ik nooit zeker. Maar het is klassiek, hè? Dat weet iedereen. Dat is sinds men beelden van Paulus is gaan maken en in de kerk is gaan opstellen. Dat is de man met het zwaard in zijn hand. Hè? Dat is dan Paulus, want dat is degene die zei, het woord van God is één zwaard. En dus wordt Paulus zo uitgebeeld en daarna blijft dat gewoon zo bestaan. Dat word je geacht te weten. Het zwaard is de uitbeelding van het woord van God. Maar wat er van staat, is niet mis hoor mensen. In Hebreeën 4, doe maar nog wat inleidende schriftgedeelten. Hebreeën hoofdstuk 4. Waar wij natuurlijk in eigenlijk de hele Hebreeënbrief door worden opgeroepen om in te gaan in het heiligdom, dan wel met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade, et cetera, et cetera. Om ons te stellen onder en dus te leven uit het nieuwe verband. En al dat soort dingen meer. Daar in diezelfde Hebreeënbrief vinden wij enige keren zeer harde uitspraken over de toorn Gods die zou komen over degene die geen gehoor geven aan deze oproep. Ik durf er nauwelijks over te spreken. Ik krijg er altijd, als ik heb het wel eens gedaan natuurlijk wel, maar ik krijg er altijd toch wel negatieve reacties op. Hè? Dat kan toch niet waar zijn? Ja, het is wel waar. Lees maar even mee. Hè? Het is een oproep om in de rust van het nieuwe verbond in te gaan in Hebreeën 4... En dan staat er in 4 vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Ik neem aan dat u begrijpt dat dat ongeveer hetzelfde is als vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En dat het ook hetzelfde is als Hebreeën 10, vers 19, dan wel 23 of het hele schriftgedeelte. Namelijk, we hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. En laten we dat dan ook doen, vers 22. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, enzovoort. Kortom, laat ons de rust ingaan. Tegenover de werken der wet van het oude verbond staat de rust van het nieuwe verbond. En dan verder in Hebreeën 4, vers 11. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Het voorbeeld dat we te danken hebben aan Israël in de tijd in de woestijn, zoals beschreven hiervoor in hoofdstuk 3 en 4. En dan meteen, want, hoezo? Het kan toch zijn dat je die rust niet wil, of zo, hè? Maar de apostel zegt, je kunt beter wel doen, want, en dan komt de andere kant van het verhaal. Want het woord Gods is een soort van ontleedmes. U weet wat een ontleedmes is? Er was wel iemand die u dat wil uitleggen, hoe dat is. Hè? Alles uit elkaar peuteren hè? En nazoeken. Zal maar zeggen, redenkundig ontleden voor de alfa's onder u. Hè? Zal maar zeggen, hè? Zoiets, hè. Tenminste, alles open en nazoeken. Hè? Alleen het heet niet een ontleedmes, het heet een zwaard. Maar wel in die functie. Want het woord Gods is levend en krachtig. En levend is synoniem met beweeglijk, hè? Beweegt. En krachtig, dus nog met kracht ook. en scherpsnijderder dan enig tweesnijdend zwaard. Het is niet een zwaard, het is scherpsnijderder dan enig tweesnijdend zwaard. Elders heet het wel een zwaard, hoor, daar gaat het niet om. En dan staat er, en gaat door tot de verdeling der, dat wil zeggen onderscheid tussen ziel en geest. Nou ja, dat onderscheid kent bijna niemand meer, maar vooruit, hè. Onderscheid tussen ziel en geest. Dat is onderscheid tussen de praktische levenswandel en wat men erbij denkt. Want iemands denken en iemands levenswandel zijn meestal niet in harmonie met elkaar. En hoe minder dat in harmonie met elkaar is, hoe meer je de psychiater nodig hebt. En hoe meer je het in overeenstemming met elkaar kunt houden, hoe groter levenskunstenaar je bent. Nee, het ideaal is dat het met elkaar in overeenstemming is, maar dan ben je dikwijls ook weer onbeschaafd. Dus ja, er moet ergens een compromis gevonden worden. En zo hou je de psychologen aan het werk, hè? Als je maar doet wat je denkt, dat is niet goed, dat weet u toch, hè? En toch, als je niet doet wat je denkt, dan raak je toch met jezelf in conflict. En dus zijn we allemaal met onszelf in conflict. De een meer, de ander minder. Nee, dat is zo, broer. Dat is de moeilijkheid van het leven, hè? Nou goed. Maar het woord kent een verschil. Bovendien, ik kan beter de dichter bij de Bijbel blijven en zeggen, nou ja, de mens ziet aan wat voor ogen is, dat is ziel overigens, hoor. In het klassieke dan wel Bijbelse taalgebruik, hè. De mens ziet aan wat voor ogen is, dat is de ziel, de wandel. Maar God ziet het hart aan. En wij kunnen elkaar wellicht wat wijs maken. In ieder geval, wij kunnen onszelf wel wat wijs maken. Maar je kunt God niet wat wijs maken. Nee. Nou goed. Dus waar gaat het over? Over oordeel. Het gaat door tot de verdeling der zielen, des geest en des samenvoegselen en des merks. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En dat staat hier uiteraard ook al niet voor het eerst. Woorden van die strekking. Daarom, het woord van God in het algemeen brengt conflicten voort, hè. In elk geval confronteert het ons niet alleen met de Heer, maar daarmee ook met onszelf. En daarom zijn velen er ook bang voor, hè. Maar het woord heeft zo'n uitwerking. Ook niet alleen in negatieve zin oordelend, maar ook het helpt ons ook om een keuze te maken dikwijls in het leven. Het woord zegt dit, wij weten het niet, wij weten niet links of rechts, maar aan de hand van het woord weten wij wat we zouden doen. Onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En ik heb het niet over de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar ik heb het over 2 Korinthe 5, hè? Over hetgeen door het lichaam geschied is. Van de gelovigen, het zij goed en kwaad. Het woord doet dat. Het woord heeft een uitwerking in onze levens, ook een oordelende uitwerking, wissen we achter wel. Althans, dat is wel de bedoeling. Maar anders komt het in de toekomst. Het is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn door het woord gemaakt, zei Johannes. En Paulus zegt, maar alle dingen zijn naakt en geopend. Dus dat kun je niet achterhouden, kun je niet bedekt houden, het heeft geen enkele zin. Open en bloot heet dat. Zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. En wat vertaald is met te doen hebben, is, als ik me goed herinner, logisomai. Dat wil zeggen, met wie wij rekening hebben te houden, dan wel degene met wie wij moeten afrekenen. Want dat logische, maar dat is, houdt het ervoor dat, weet u wel, uit de Romeinenbrief bijvoorbeeld, het is gewoon het woord voor rekenen. Boekhouden eventueel. Met hem hebben wij af te rekenen, uiteindelijk. En dat zouden wij ons realiseren, vind je? Dat woord heeft een oordelende werking, maar het komt van God en met hem hebben wij van doen. En als wij geen gehoor geven aan zijn oproep om te naderen tot die troon of waar het me hier over gaat, heeft dat inderdaad een oordelende consequentie. Het enige probleem van dit soort uitspraken is dat wij blijkbaar moeite hebben met het idee dat je weliswaar behouden bent, behouden wordt, dan wel in de hemel komt of wat het maar is, en dan toch nog daar geoordeeld kunt worden zonder dat je eruit geknikkerd wordt. Hebben we die? En dat komt weer natuurlijk omdat we de zaligheid beperkt hebben tot in de hemel komen. Liefst zo laat mogelijk. Ja? Met de hakken over de sloot heet dat. En dan zijn we nog nederig en bescheiden. Dan zegt iemand weer van, ja, ik ben al lang blij als ik dat haal. Hè. Ja, doe maar weer. Wij weten dat niet meer. Maar het hele probleem is natuurlijk dat de Bijbel ons wel wat anders leert. De Bijbel leert ons dat als we God wel behagelijk zouden wandelen, dan moeten wij eerst wedergeboren worden. Dan is dat geregeld en dan begint het eigenlijk pas. En als er daarna niks begint, dan zullen we daarvoor geoordeeld worden. Ik bedoel, je bent wedergeboren, je bent een kind van God, het heet eeuwig leven. En het heet zo omdat je het niet kunt kwijtraken. Maar het neemt niet weg dat er wel degelijk wat van het kind van God verwacht wordt, uiteraard. Op zijn minst dat het opgroeit en zich laat opvoeden. Nou ja. En daar zijn hele sterke uitspraken over, hoor. Hier al, maar daarna nog veel uitgebreider, veel zwaarder. Feitelijk in Hebreeën 6, waar sommigen afvallig worden. En Paulus zegt, ik kan ze niet vernieuwen tot bekering. Zij zijn degene die de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Het gaat over kinderen Gods. En van hen staat dat zij verwerpelijk zijn en nabij de vervloeking. Er staat recht, kan het ook niet helpen. En als u dat zwaar vindt, er zijn er nog wel meer, hoor. Er zijn nog wel meer van die zware uitdrukkingen. Met name juist in deze Hebreeënbrief. Ik ben even aan het zoeken, maar ik lees die schriftgedeelte ook niet alle dagen. Maar Hebreeën 12 bijvoorbeeld, vanaf vers 25. Hebreeën 12, vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En u weet toch wie er spreekt? Sinds 1 vers 1 van Hebreeën. De Zoon, hè? Jazeker. Niet maar een profeet, maar de Zoon. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Zie dan toe, 12 vers 25, dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijk antwoorden gaf, Israël onder Mozes. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde en de wateren bewoog. Daar gaat Psalm 29 over. Maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Dat wil zeggen, er wordt alsnog een oordeel aangekondigd en dit schriftgedeelte eindigt met, want onze God is een verterend vuur. Gezegd tot gelovigen en overgelovigen. En ik had natuurlijk moeten beginnen in Hebreeën 2. Want zo begint de brief, hè? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. 1, vers 1. En dan 2, vers 1 zeg ik altijd, hè? Lees je er meteen achteraan. Niet altijd, maar je moet het regelmatig doen. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is van die Zoon, niet van ons, van die Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtredingen ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Enzovoorts. En dan heb ik hoofdstuk 10 nog niet eens gelezen. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Die kan ik nooit zonder grijnzen lezen, maar... Onze onderlinge bijeenkomst bij de troon der genade, waar de hele brief over gaat immers, die bijeenkomst. Vers 26, want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Vers 29, hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments, Nieuwe Testaments, onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade, smaadheid heeft aangedaan. Wat denk je wat het lot is van degene die wet prediken in plaats van genade? En wat denk je wat het terechtkomt van degene die het bloed van het Nieuwe Testament hebben verruild voor het bloed des Oude Testaments? Of althans die door elkaar gehaald hebben. Dat is niet niks hoor. Wij onderschatten dat. Nee, het is natuurlijk wat 1 Korinthe 3 schrijft over de werken van de gelovigen die door het vuur geoordeeld zullen worden. Want onze God is een verterend vuur, maar als je denkt dat je daar gewoon leuk blijft staan kijken van nou ja, zo wat. Als het alles is wat je had, dan is het niet best. Nou goed. Denk er maar eens over na. Maar dat woord van God is dus aan de ene kant positief. Het bouwt wat op. In dat verband citeer ik maar even uit het hoofd Romeinen 1. Het woord van God is het evangelie van Christus. En dat is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus de kracht van het woord. Dat kan niet missen. Maar hetzelfde woord van God zou ook een oordelende werking hebben. Dat is ook wat uitgebreid genoemd wordt, nou ja, uitgebreid. Het is beeldspraak, het woord als zwaard, zal ik maar zeggen. Hè? Ik heb al uit het hoofd geciteerd, Psalm 2. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Impliceren dat hij nu niet spreekt, maar in de toekomst zal hij dat doen. In zijn toorn. Daar ging onder andere Psalm 28 over. En vandaar dat je met gemak terechtkomt bij Psalm 29, bij de stem des Heren. Maar het is niet best als de Heer zijn stem gaat verheffen over deze wereld. En dat wordt dan beschreven. Ik hoop dat u het zich kunt voorstellen wat hier beschreven wordt. De uitwerking van zo'n thunderstorm. Is donderstorm een goed Nederlands woord? Dat weet ik eigenlijk niet. We hebben allemaal van die zwakke term onweer. Onweer, dan is het geen weer, dat begrijpt u. Hè? Maar ja, een donderbui, dat veronderstelt dat het snel weer over is, hetgeen ook niet altijd het geval is. Hè? Een donderstorm, gaat met wind gepaard en al dat soort dingen meer. Nou goed, dat wordt hier beschreven. Een psalm van David, ik begin gewoon voorin. Geeft de Heere, en dan tussenzin. Hij onderbreekt zichzelf en gaat dan weer verder. Geef den Heere eer en sterkte. Wie? Gij kinderen der machtigen. Er staat niet eens zonen gods, hoewel het zo vertaald had kunnen worden. Want wat kinderen heet zijn zonen en die machtigen, dat is Elim of Elohim, wat gewoon God kunnen zijn, of goden. Kinderen der goden. Kinderen der sterkte. Het is niet verkeerd vertaald noodzakelijk, maar het is ook een term voor de zonen gods. U weet wel, dat zijn bij gelegenheid de engelen. Dat men het zo niet vertaald heeft. Kijk, ik heb die Statenvertalers nooit gesproken, maar er bestaan natuurlijk wel enige commentaren uit de loop der tijd, maar dat men het niet vertaald heeft zo, is omdat er parallelle schriftgedeelten zijn waar duidelijk sprake is niet van engelen of hemelse wezens die de Heere eer zouden geven en sterkte, maar mensen. En toen heeft men het dus maar wat zwakker vertaald met gij kinderen der machtigen. Dan heb je wat meer ruimte om daar ook onder te verstaan, mensen in het algemeen. Maar dat is het natuurlijk ook. Hè. Het blijft bovendien toch gewoon zo dat alle mensen zouden God eer en sterkte geven. Dat wil zeggen, zich aan hem onderwerpen, hem erkennen als de Almachtige uiteraard. In elk geval, in deze eerste versen, dat is vers 1 en 2, vinden wij een soort inleiding tot de psalm, waarbij opgeroepen wordt om de Heer eer te geven. In de praktijk betekent het gewoon om hem als God, als Heer te erkennen. En de enige manier waarop men dat doet, is door hem te geloven. En dat is waar het om gaat. Dat is waartoe opgeroepen wordt uiteraard. Er wordt niet opgeroepen tot de samenzang. Er wordt opgeroepen tot een aan God gewijd leven uiteraard. Kortom, het is een oproep tot lofprijzing. Vers 1 en 2 is dat. Geef de Heere, gij kinderen der machtigen, geef de Heere eer en sterkte aan de Heere natuurlijk. En in de praktijk is dat de Heere Jezus Christus uiteindelijk, de Zoon van David. We vinden trouwens parallele schriftplaatsen in Psalm 96, vers 7... Daar staat, geef de Heere gij geslachten der volken, geef de Heere eer en sterkte. Het kan ons niet ontgaan dat de structuur van die zin dezelfde is als die in Psalm 29 vers 1. Namelijk, geef de Heere, en dan wordt gezegd wie het geacht wordt te doen, en dan wordt de hele zin herhaald. Nou ja, dat zijn maar drie woorden, maar geef de Heere, gij geslachten der volken, geef de Heere eer en sterkte. En Psalm 29 vers 1, geef de Heere, gij kinderen der machtigen, geef de Heere eer en sterkte. Het is dezelfde zin in de praktijk, met zijn eigenaardige structuur. Alleen wat in de ene plaats heet kinderen of zonen der machtigen, heet daarna gewoon gij geslachten der volken. En om te vermijden dat je in Psalm 29 alleen maar denkt aan zonen Gods, namelijk engelen, heeft men het dus inderdaad niet zo vertaald. Vers 2 van Psalm 29. Geef de Heere de eer zijns naams. Het is altijd moeilijk uit te leggen, maar aan het woord naam zit veel meer vast dan wij in het algemeen denken. Aan het begrip naam zit heel iemands wezen, dan wel iemands reputatie vast. Vervang het woord naam door faam, dan ben je al dichter in de buurt. Maar het betekent hetzelfde. Naam is ook faam. Hè? Iemand heeft een goede naam, slechte naam. En het heeft niks te maken met hoe zijn naam ingeschreven staat in de burgerlijke stand. Het gaat om zijn reputatie. Het is dus wat of wie iemand is. Vervang het woord naam bovendien door titel. Want we hebben wat meer synoniemen dan we in de Bijbel tegenkomen. Vervangen door titel. En dan begrijpt hij ook hoe dat zit. Hè? We hebben ze afgeschaft. Nou, wij niet, maar dokter Anders Jeden UTB heeft ze afgeschaft in de tijd. Hè? En daarna komen we vanzelf de Amerikaanse titels Nederland binnen. Dus nou lopen de mensen rond die zijn master. Ik dacht dat dat sinds de Amerikaanse burgeroorlog verboden was, dat woord. Master, maar het schijnt een titel. Nou goed, hè. He? U weet wel, de titulatuur enzovoorts. Waarbij die titel fungeert als een aanvulling op iemands naam, maakt deel uit van de naam enzovoorts. Omdat het een deel is van wie iemand is, zijn reputatie. En het brengt ook autoriteit met zich mee. Gezag, zeg maar sterkte. En eer natuurlijk, hè? Het is wat er staat. Geef de Heere de eer zijns naams. Altijd als je in de Bijbel leest over naam, moet je aan dit soort dingen denken. Het zit vast aan het Hebreeuwse woord shem, hashem, de naam. God noemt men zo, de naam. Hashem. Omdat men zijn naam niet wil uitspreken, zegt men de naam. Hè? Maar dan in het Hebreeuws. En bovendien verklaart het heel wat vreemde teksten. Bijvoorbeeld waar naar iemands naam gevraagd wordt, terwijl die naam al lang bekend is bijvoorbeeld. Hoe is uw naam? Maar lees hem als, wat is je reputatie? Wie ben je eigenlijk? Sterker nog, ik geloof dat ik het daar donderdag over moet hebben. Dan heeft David, zag een reusje staan, weet u wel. En, nou goed, en die heeft hij dan verslagen. En dan komt hij alsnog bij Saul om zich af te melden. Hij dacht dat het een sergeant van dienst was, maar dat doet het niet. Maar goed, hij kwam bij Saul om zich af te melden en dan vraagt Saul, wie ben je eigenlijk? Terwijl David allang daarvoor, voor de oorlog tegen de Filistijnen, als muzikus betrokken was bij de hofhouding. Dat weet u toch, hè? Hij speelde op zijn harp voor Saul. En toen was hij al geïntroduceerd als de zoon van Izzy, van Bethlehem en dat soort dingen meer. Toen werd het oorlog, ging David maar weer terug naar de schapen en zijn broers gingen naar de koning om met hem te vechten tegen de Filistijnen. Die kwam niks van terecht. Toen deed David dat, meldde zich alsnog bij Saul en de vraag: Saul, wie ben je eigenlijk? En weet u wat de wetenschappers dan gaan doen? Niet om lelijk te doen, maar weet je wat ze nou gaan doen? Dan zeggen ze nou, iemand heeft de verhalen door elkaar gegooid. Want het is natuurlijk uit verschillende bronnen allemaal. En iemand heeft ze abusievelijk op de verkeerde volgorde gezet. Dat soort dingen. Eenvoudig omdat ze zoiets simpels niet begrijpen als, wie ben je eigenlijk? Wat Saul te kennen geeft is dat hij weet wie het is. Maar er steekt iets achter. Er is iets aan David wat hij niet weet. Dat klopt natuurlijk. Hij zou eigenlijk, in plaats van dat hij zegt, ik ben David, de zoon van Izzy, had hij eigenlijk moeten zeggen, nou, ik ben de door Jehovah zelf tot koning gezalfde opvolger. Hè? Maar dat zei hij niet, zo wijs was hij wel. Nou goed. Kwam nog ellende genoeg van overigens. Maar dat tezijde. Geef de Heer de eer zijns naams, wie hij is. Die hem toekomt. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Dat wil zeggen, niet wij in de heerlijkheid des heiligdoms, zoals in Psalm 27, maar nu is het de Heere in zijn heiligdom. Hè? De Heere in zijn hoge plaats, namelijk in de hemel der hemelen, is de gedachte. Want daar is hij. Daar woont hij. Je vindt het ook, we waren toch in Psalm 96? Ik ga even terug naar Psalm 96. Psalm 96. Waar we alsnog lezen in vers 8 van Psalm 96, geeft de Heere de eer zijns naams. We waren in vers 7 net. Want het liep parallel met de psalm, maar dit ook, hè. Geef de Heer de eer zijns naams, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Dan weet je hoe je hem eer geeft. De eer van zijn naam en eer en sterkte en wat het maar is, hè. Namelijk, brengt offer. En in de Nieuwtestamentische variant heet dat dus, nader tot de troon der genade om uw lichaam te stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Dat is wat het is. Dient hem namelijk. Onderwerpt u aan hem en dient hem. En dan vers 9, maar het loopt nog steeds parallel aan Psalm 29. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Schrikt voor zijn aangezicht gij ganse aarde. Want men zou de Heere vrezen, wil zeggen dat men hem als Heer zou erkennen, hem zou dienen, en uiteindelijk betekent het ook dat men reden heeft om bang voor hem te zijn. Dat wil zeggen vanwege een eventueel dreigend oordeel. Dat is ook in het algemeen wat de prediker zegt. Hij zegt, die wereld sukkelt maar een eindje voort. Niet dat hij veel zin heeft in zichzelf, maar vergis je niet, je zult geoordeeld worden. En sta niet op, spreek niet tegen God, want hij is in de hemel en jij bent uit of op de aarde. Dat wil zeggen, je hebt geen recht van spreken. En zo ook tot de koning. De koning doet wat hij wil. En dus zorg dat je niet in conflict met hem raakt. En zo is het maar net. En men zou niet in conflict raken met de Heer, uiteraard. Dan heb je ook niks te vrezen vervolgens. Je moet vrezen dat je met hem in onmin raakt. Dat je iets doet buiten zijn wil. Tegen zijn wil. Of niet hoort naar zijn stem. Of wat dan ook. Zo is dat toch? Dat is de negatieve kant van de zaak. Overigens in Psalm 96 gaat het meteen verder met: zegt onder de heidenen, de Heer regeert. Precies. De Heer regeert. Hij maakt de dienst uit en brengt dus een oordeel over degenen die zich niet aan hem zouden onderwerpen. Nou goed, terug naar Psalm 29. Geef de Heer de eer zijns naams. Aanbid de Heer in de heerlijkheid des heiligdoms. Hij is de verhoogde, de verhevene, de heilige. Zijn woonplaats is heiligdom. Dat is vers 1 en 2. De oproep om, nou ja, ik zeg het maar evangelisch, hè? De oproep om tot geloof te komen. Met alles wat daarbij hoort. En aan de andere kant, en dan volgt vers 3 tot en met 11. Nou ja, 3 tot en met 10 misschien, maar dan volgt het tweede deel van de psalm. Waar het gaat over de stem des Heren. De stem des Heren is met kracht. De stem des Heren is met heerlijkheid. Want het woord van God is krachtig. Levend en krachtig. In ieder geval is dat krachtige zwaard waar we zojuist over gelezen hebben. Maar dat het zwaard weer is het woord. Dat lees je ook andersom weer terug in Psalm 45. Vers 4, waar woorden gesproken worden over de Messias. En waar staat in vers 4, God uw zwaard aan de heup, o held. Dat is Christus. Uw majesteit en uw heerlijkheid. En het wapen dat de Heer gebruikt, is inderdaad zijn woord. Ik zal ze wat anders vertellen. In Openbaring 2 vinden wij een visioen. Is het nog 2? Ik geloof het wel. Of was het 1? Ja, het is nog 1. Openbaring 1. Waar de Heer verschijnt. Er staat er zelfs gewoon boven de pericoop. Vers 9. Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. Hoef ik het tenminste niet meer uit te leggen. Het is een visioen van de Heer. Daar staat vanaf vers 13. In het midden van de 7 kandelaren zag ik 1. De zoon des mensen gelijk zijnde. Nou ja, dat zal wel kloppen, want het is de zoon des mensen. Hè? Die uit Daniel 7 uiteraard. De zoon des mensen gelijk zijnde. Bekleed met een lang kleed, et cetera, et cetera, et cetera. En dan staat er in vers 16, en hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Nou ja, dat ligt toch niet voor de hand om het zo uit te tekenen, lijkt mij, hè? Een zwaard uit iemands mond. Maar ja, dit is toch een duidelijke beeldspraak, lijkt mij. Want wat gaat er uit zijn mond? Zijn woord uiteraard. En het zwaard wordt hier als zodanig genoemd. Dat wil zeggen als uitbeelding van het spreken van de Heer. Bovendien ging een zwaard uit zijn mond. Wil inderdaad zeggen wat Psalm 2 zegt. Gaat ook over precies hetzelfde. Namelijk, hij sprak al die tijd niet, maar hij zal spreken. Maar dan met dat oordelende zwaard, uiteraard. Hè? En iets dergelijks staat trouwens ook in 2 Thessalonicense 2. Waar het gaat over de komst van, laten we zeggen, de antichrist. Of zoals het daar heet, de mens der wetteloosheid. De zoon des verderfs, uit vers 3 van 2 Thessalonicense 2. Want die figuur, de ongerechtige, zal alsdan geopenbaard worden. Vers 8. Als dan zal de ongerechtige, die ene figuur, geopenbaard worden, den welke de Heer verdoen zal door de adem, dan wel door de geest zijns monds. Je kunt ook nog invullen de kracht zijns monds. Maar dat is dat zwaard dus dat uit zijn mond uitgaat. Hè?
Je zou je zeggen, Peter, dat staat ook heel mooi. Daar staat, hij heeft mijn mond gemaakt als een schepsel.
Jesaja 49, waar het gaat over de eilanden, de kustlanden, gij volken van verre, waar het licht naartoe zou gaan in onze tegenwoordige bedeling, volgens Handelingen 13 in elk geval. Maar er staat in vers 2, en hij heeft mijn mond, God heeft mijn mond gemaakt, de mond van de Heer Jezus namelijk, van de Messias, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, hebben wij waarschijnlijk de uitdrukking scherpe tong aan overgehouden. Heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. Dus toch een beetje bedekt zwaard. Zoals het bedekte woord van God. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. Een ander wapen waarmee vanaf afstand gewerkt kon worden, zal ik maar zeggen. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen, enzovoort. En daarna wordt uiteengezet hoe dat zit. Hier gaat het trouwens meer om de, niet zozeer om de oordelende kracht van Gods wegen of van het woord van God, maar om de kracht van het evangelie uiteraard. Hè. Dat wordt hier beschreven. Over die eilanden die op zijn leer wachten en dat soort dingen meer. Maar het neemt niet weg dat dat wel degelijk een oordeel gebracht heeft over de tegenstanders, over de macht van de tegenstander en in de eerste plaats over de macht van Satan en zijn personeel. Daar zijn nogal wat schriftplaatsen die dat expliciet zeggen, maar nog meer die dat op zinnebeeldige wijze vertellen. Dat wil zeggen in de vorm van typologie. Hè? Ik bedoel, er worden 12 discipelen uitgezonden om het evangelie te prediken in Gallië, in Galilea. In de steden van Galilea, en raad eens wat er gebeurt. Overal waar ze kwamen, daar wierpen ze duivelen uit. En ze waren er nog een beetje verbaasd over ook, dat de duivelen hen onderworpen waren. De demonen namelijk. Hè? Wat het uitbeeld is hoe later het evangelie zou gaan naar de Galliërs. En hoe daar de macht van de tegenstander, sommigen zeggen al die... Keltische, Gallische tradities en goden, de hele Santekraam, hoe het maar heet, bij gelegenheid. Daar is immers niks van overgebleven. Hè? Dat is allemaal verdwenen. Nou ja, men doet moeite om de restanten aan elkaar te knopen, maar het is niet veel. In onze dagen, deze postchristelijke tijd, moet je dan zeggen, geloof ik, weet ik veel. Men probeert dan wat er daarvoor was te herstellen, maar dat lukt niet eens, want het was weggedaan. En overal in Europa waar het evangelie gepredikt werd, vinden we de verhalen terug over iemand die kwam het evangelie brengen en toen was er een reus en die is gedood geworden, of er was een monster, in Tarascon, was een monster die gedood is geworden, of weet je veel wat voor enge dingen er allemaal waren, en het is dan allemaal, en dan zeggen we, het is allemaal bijgeloof. Ik moet u zeggen, als je begrijpt dat het overdrachtelijk bedoeld is, is het geen bijgeloof, maar domweg geschiedenis. Dat is wat er gebeurd is. Het wordt uitgebeeld in de discipelen die in Galilea het evangelie prediken en duivelen uitdrijven dus. Die verdwijnen voor de oordelende kracht van het woord van God. Maar neem niet weg dat het verhaal gevolgd wordt door hoe heet het, ze ook allemaal weer? Bethsaida, Chorazim, Capernaum enzovoort. Dat wil zeggen, er komt alsnog een actief oordeel van Gods wegen, wel degelijk, over die volkeren die in het geloof niet gebleven zijn. Uit Romeinen hoofdstuk 11. Dan hebben we het over dezelfde volkeren. Ik ga niet alles uitleggen wat ik nu gezegd heb, maar denk er maar een poosje over na. Want ik heb meer gezegd dan er letterlijk uitkwam. Maar dat is wel waar het over gaat natuurlijk. Hè. Nou goed, dat was Jesaja 49 inderdaad. Ja. Goed, terug naar de psalm nog even. De stem des Heren is met kracht, de stem des Heren is met heerlijkheid. En daarna de stem des Heren breekt de sederen. Je vraagt je af wat er het nut van is. Niks, want het gaat hier niet om in zichzelf positieve dingen, maar het gaat om negatieve dingen. Sederen worden in de Bijbel geacht ongeveer de hoogste bomen te zijn die er zijn, althans binnen het beperkte blikveld daar rondom Canaan, zal ik dan maar zeggen, het Midden-Oosten. Die hoge sederen. En niet alleen de hoogste bomen, maar ook de meest rechte bomen, zal ik maar zeggen. Ze werden als stammen gebruikt voor de bouw van de tempel. Als het een beetje mooi en groot moest wezen, cederhout. Wij maken er alleen nog potloden van en zelfs dat niet meer, geloof ik. Maar vooruit, hè. Cederhout met zijn fijne structuur. Ze werden geacht sterk en hoog en groot te zijn. En de cederen zijn daarmee een metafoor voor de machtigen onder de mensen. Alles wat groot is, alles wat machtig is, alles wat sterk is. Ook alles wat mooi is trouwens, naar menselijke maatstaven. En die cederen worden gevonden op de Libanon. En de Libanon, dat is dat gebergte in het noorden vanuit Israël gezien. Hetgeen ook tot de verbeelding sprak, want het waren de hoogste bergen die Israël in de directe omgeving kende. Niet dat er geen hogere waren. Maar goed, je hebt daar zelfs nog de Hermon, wordt hij niet genoemd. Nou ja, er staat Sirion in vers 6. Dat is de, laten we zeggen, Syrische naam voor de Hermon. Hij werd door de Joden Hermon genoemd, maar door andere volken Sirion. Dat doet er nou verder niet toe, maar dat is de hoogste berg in de wijde omgeving en die draagt zelfs sneeuw. Soms het hele jaar door, niet altijd, maar dat gebeurt wel. Sinds de opwarming van de aarde niet meer? Nou, misschien dat zou kunnen, weet ik niet. Maar het is de berg met de sneeuw van de hemel. Daarom heet het ook wit. En het schijnt, oppervlakkig, dat de naam Libanon daar vandaan komt. Want Libanon betekent wit. Het neemt echter niet weg dat de grondsoort daar ook kalkrijk is. Niet overal, maar daar schijnt ook de naam vandaan te komen. Libanon, wit. En wit staat, wit is blank, hè, eigenlijk. Blank is beter dan wit, als je het vertalen moet. Maar blank wil zeggen rein. Onbesmet. Kortom, het is in de natuur het soort ideaal. De cederen van de Libanon. Die geweldig mooie hoge bomen. Die goed bruikbare bomen bovendien. Op dat witte gebergte. Dat dan ook Libanon heet. Enzovoort, begrijp je me goed? In de Bijbel vind je dat dus terug in de tempelbouw. Er steekt een heel ander verhaal achter. Want dan is Libanon een metafoor voor Albion. En Albion is Brittannië en dat heet weer zo vanwege de White Cliffs of Dover. There are bluebirds over the White Cliffs of Dover. Lang geleden, maar goed, dat doet er nou niet toe. Dat witte land, zal ik maar zeggen. Dat dus het een beetje lijkt op Libanon. En vandaar dat het een met het ander verbonden wordt. En dat vandaar dat Libanon en de cederen genoemd worden in verband met de tempelbouw. Want het hout voor de tempelbouw kwam inderdaad uit Libanon. Het waren cederen van de Libanon. Maar dat is de verwijzing naar de 10 stammen van Israël natuurlijk, hè. Maar in het algemeen, zonder de specifieke toepassing, in het algemeen, de cederen van de Libanon staan voor alles wat hoog en machtig en krachtig is hier op aarde. Dat wil zeggen in de natuur. En wat staat er? De Heere verbreekt de cederen van de Libanon. Dat wil zeggen, als het onweer slaat de bliksem erin en die dingen spatten uit elkaar. Dat is wat er staat. Hoe mooi, hoe groot ze dan ook eventueel mogen zijn. Breken is trouwens niet PRS, dat gewone woord voor breken, maar het is shabar. Wat zou dat nou betekenen, shabar? Barsten. Het is gewoon dezelfde lettertjes in het Nederlands. Barsten. Hè? Dat wil zeggen openbreken, uit elkaar spatten, de bliksem slaan. Heb je wel eens een boom gezien waar de bliksem ingeslagen is? De heren doet de cederen van Libanon barsten. En hoe groot ze ook zijn, hoe sterk ze ook zijn, ze spatten uiteen als de Heer zijn stem verheft. is de complete beeldspraak van het onweer. En daarna staat er, hij doet ze huppelen als een kalf. Ja, huppelen, dat is leuk vertaald. Maar het woord is iets als rondspringen. Doelloos in het rond draaien. Dat is het. Dat wil zeggen, die dingen barsten alle kanten op. En de takken slingeren in het rond, in het onweer, in de ingeslagen bliksem en de storm en al dat soort dingen meer. Bovendien, het gebruik van het woord kalf. Ja, dat is een verhaal apart. Omdat wij natuurlijk nog zo'n geschiedenis hebben van het gouden kalf. U kent het werkwoord kalven, wat betekent dat? Oké, wie kalft er al zo? Dat was een strikvraag, broeder. De grond. Een gletsjer. Een ijsberg. En dan heet het afbrokkelen. Het heet namelijk afwijken. Kalven is afwijken. En daarom heet een kalf zo, omdat een kalf geacht wordt in het rond te springen, te dartelen. In het rond, afwijken. Als je het idealiseert, is het een cirkel trekken. Heb u dat? En het Hebreeuwse woord voor kalf is een egel. Egel, maar het is het woord kalf. Want we hebben er een F achter gezet. Zo wat. Egel. Het gouden kalf, maar egel wordt ook opgevat positief en idealistisch als een cirkel, iets ronds. Maar de grondbetekenis is afwijken. U weet al, met een cirkel, die wijkt continu af. En daardoor steeds verder. En daarom geldt het kalf in de Bijbel ook inderdaad als uitbeelding van de eigen gemaakte godsdienst van de Joden. Onder leiding van de priesters, uitgebeeld in Aaron. U weet, Mozes ging de wet halen op de berg. En tegelijkertijd werd aan de andere kant onder leiding van Aaron, op democratische wijze trouwens, geïnstigeerd door het volk als zodanig met meerderheid van stemmen, werd een eigen godsdienst ingericht. Toch? Een afwijking heet dat. En dat heet een kalf. Hij wijkt af. In de zin van, hij springt in het rond. En is het spoorbijster. En dat is de begrip huppelen hier. Maar het is niet voor niks dat het woord kalven meteen bijstaat. Hè? Hij doet ze huppelen als een kalf. In het rond springen. Maar hier heeft het geen specifieke betekenis. Hier wilt gewoon zeggen, hier blijft niks meer op zijn plek. God vernietigt de dingen. Als hij spreekt in zijn toorn. En de mens kan wel orde gemaakt hebben, maar God zorgt dat er niks van overblijft. Het is dus negatief. Hij doet zo huppelen als een kalf, de Libanon en Sirion. Dat is dan de berg Hermon.
Dat staat letterlijk ook in Deuteronomium 3 vers 9.
Lees hem maar voor.
De Sidoniërs noemen Hermon Sirion.
Ja, die bedoel ik. Sirion is Hermon en Hermon en Sirion. Er is trouwens nog een naam voor die er weer op lijkt met weer een letter erbij. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. De Libanon en Hermon, die dus ook wit is met die witte top, als een jonge eenhoorn. En achter die jonge eenhoorn moet u helemaal niks zoeken, want eenhoornen bestaan niet. Ik zeg altijd, eenhoornen in de Bijbel hebben twee hoornen. Eenhoornen hebben twee hoornen. Nou ja, een eenhoorn heeft twee hoornen. Dat is in de zegen van Mozes over Efraïm. Nee, over Efraïm, ja. Efraïm is een eenhoorn en zijn hoornen zijn. Jozef is een eenhoorn en zijn hoornen zijn Efraïm en Manasse. Dus de eenhoorn heeft twee hoorns. Het is een misverstand, de eenhoorn is een riem. Rim in het riem zal het wel zijn in het Hebreeuws. En dat is wat wij kennen als een os, een oeros. Dat schijnt een rundersoort, grote rundersoort geweest te zijn die inmiddels is uitgestorven. Een wilde os. Gewoon, het is de jonge eenhoorn wil gewoon zeggen een kalf. Een andere term voor het kalf uit die eerste zin. Hè. Hij doet ze huppelen als een kalf. De Libanon en Sirion doet hij huppelen als een jonge os. Zo komen we bij vers 7. De stem des Heren houdt er vlammen vuurs uit. Dat woord er, dat mag u altijd vergeten. Het is volkomen overbodig. En het is bovendien een verschrikkelijk lelijk woord als u het mij vraagt. Er. Er gaat door alle landen een trouwe kinder. Wat heeft er daar nou mee te maken? Hè? Door alle landen gaat een trouwe kindervriend. Toch of niet? En wat dat er is, ik... Nou ja. De stem des Heren houdt vlammen vuurs uit. Dat is ontleend aan het onweer. Dat wil zeggen, de stem des Heren is de donder. En hier en daar ontstaat vuur. Wordt vuur geslagen. Ik weet niet of u die uitdrukking nog kent, hè? Vroeger sloeg je vuur. Uit een tondeldoos. Dus de... Hoe oud bent u eigenlijk? Nou ja. Maar men slaat vuur met twee vuurstenen of zo. Of iets dergelijks. En dat is waar het hier over gaat. Het idee is van een donderslag. Dat noemen we niet voor niks een slag. Oh, dat is nog leuk. Slaan trouwens betekent een groot geluid maken. Dat is de echte betekenis. Hè? Heb ik nog... Hè? Ik heb ooit eens een vink gehad. Zeggen, dat is hoe die sloeg, hè? En ik heb een klok trouwens, die slaat nog. Een vinkenslag, heet zoiets. Een geluid maken is slaan. Dat is de echte betekenis. En vandaar, de bazuin zal slaan. Wat was dat? Dat is 1 Korinthe 15, geloof ik, hè? De bazuin zal slaan. Een groot geluid voortbrengen, betekent dat. En hier is de stem des Heren, dat is een groot geluid en hij slaat vuur. Dat wil zeggen, er ontstaat vuur. Dat is de blikseminslag, zo noemen wij dat. Maar wat hier beschreven wordt, is gewoon, de Heren spreekt en er komt vuur, maar vuur is daarmee een beeld van het oordeel Gods. Denkt u maar aan Sodom en Gomorra, dat zegt de Bijbel ook altijd, denk maar aan Sodom en Gomorra. Zo is dat. Oordeel door vuur. En dat wordt hier geassocieerd met het onweder. En vers 8, de stem des Heren doet de woestijn beven, de wildernis. De Heren doet de woestijn Kades beven. Waarom het specifiek een woestijn is, weet ik niet helemaal zeker. Maar het woord voor woestijn, Midbar, betekent zoveel als een overvloed van water. Vreemd genoeg. Want bij woestijn denken wij aan droogte. Ja. Maar het woord Midbar komt, is een samentrekking van Mayim en Dabar. En Dabar is spreken. Maar eigenlijk een vloed. Een woordenstroom namelijk. En Midbar betekent dus een overvloed, een vloed van water. Later krijgen we nog zo'n woord, dat staat in vers 10, watervloed. En dat is het woord voor de zonvloed. Mabul komt alleen in Genesis voor in de geschiedenis van Noach. En dan nog één keer in heel de Bijbel, namelijk hier. Maar goed. Woestijn, overvloed van water, waarbij... Niet meteen maar aan letterlijk water gedacht moet worden, maar aan een chaos, aan stromen van wateren. Zo begon dit schriftgedeelte min of meer, de psalm, en eindigt het ook trouwens. Hè. Het begint met, de stem des Heren is op de wateren, ik ben er niet op ingegaan, de stem des Heren is op of over de wateren, de God der Heren dondert, en dan weer meteen, de Heer is op of over de grote wateren, en zo... eindigt het ook in vers 10. De Heere heeft gezeten over de watervloed. Want de watervloed kennen wij in de Bijbel als een grote turbulentie, een grote chaos. En we vinden het reeds in Genesis 1 vers 2 als het resultaat van, of de uitdrukking van, een oordeel van God. U weet wel, de wateren van de afgrond uit Genesis 1 vers 2... Maar op die restitutieleer ga ik verder niet in. Maar daarna krijg je het vervolgens weer in de dagen van Noach, waarbij een oordeel van God kwam over de wateren. Alles werd veranderd in waterstromen. Een ongeorganiseerde chaos. Je vindt het daarna weer terug in de volgende fase bij de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelzee. Die wateren van die Schelzee worden ook uitgebreid bezongen, ook in de psalmen, dus we komen het vanzelf nog een keer tegen. Maar het wordt met zulke grote woorden gedaan dat je meteen ook denkt aan die vloed van Genesis 1, vers 2. En misschien ook aan de vloed van Noach, maar het is de herhaling. Het is steeds kleiner, op kleinere schaal, maar het blijft hetzelfde. Hetzelfde idee, wateren als uitbeelding van een chaos, een geconstrueerde chaos eventueel. En een woestijn mag dan niet een wildernis van wateren zijn, maar het is wel zand en rotsen. Ongeorganiseerd. En in feite is daar geen leven mogelijk, in de wateren ook niet. Is het idee, althans niet voor een mens. Ik had moeten zeggen een zoogdier, maar Ik wil niet zeggen dat de mens een zoogdier is, hè. Dat is niet geheel juist. Dus laat maar zitten. Maar er komt het woord midbar vandaan voor woestijn. Het betekent ook niet maar afwezigheid van water. Het is een synoniem voor wildernis. Hè. Iets ongeorganiseerds, een chaos. Nou goed, de Heer doet die chaos beven. De Heer doet de woestijn Kades beven. Speciaal Kades wordt genoemd. Omdat dat een van de belangrijkste legerplaatsen was, meerdere malen trouwens, in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Kenmerkend trouwens is dat als Israël in Kades was, was het op de grens van Edom en anderszins ook op de grens van het beloofde land feitelijk. Van daaruit werden bijvoorbeeld de verspieders uitgezonden en kwamen ze weer terug in Kades in de woestijn. En u weet hoe het toen ging. Israël had weinig geloof en de Heer zei, het gaat niet door voorlopig. Kom over 38 jaar maar terug. Want dat is wat er gebeurd is toen. Hè? En toen waren ze ook inderdaad terug. Toen zouden ze weer de route gaan. En toen werden ze tegengehouden door de koning van Edom. Ze zeiden, we willen over de koninklijke weg. Want zo heette die weg toen al en zo heet die nu nog, hè, de King's Highway. We willen over de koninklijke weg dwars door het gebied van Edom. Maar ze werden tegengehouden en moesten dus toch een omweg maken. Weer. Dat is twee keer dus. De eerste keer ook. Toen was dat omweg van 38 jaar. En daarom was het een wat kleinere omweg. Maar het idee is dat bij Kades sprake is van één oordeel. In Kades stierf ook Mirjam. En werd zij begraven. In Kades werd ook de rots geslagen. Terwijl die moest worden toegesproken. Haal de geschiedenissen niet door elkaar. Eén keer was het slaan op de rots en toen was het goed. En de andere keer was het spreek tot de rots en toen sloeg hij. En dat is een beeld van de ongehoorzaamheid van Israël, van het Joodse volk. Die de Heer verwierp. In tweede instantie, namelijk na zijn opstanding. En dus zit er weer oordeel aan vast. Hè? Nou goed, meer zeg ik daar maar niet van, maar als Israël aan Kades denkt, denkt het inderdaad aan een plaats van oordeel. En daar gaat het om, dat is wat uitgebeeld wordt. Hè? De Heere, stem des Heeren doet de woestijn beven. Ik heb het er nog niet eens over gehad dat het woord woestijn ook gebruikt wordt gewoon in menselijke omstandigheden. Wij zingen er zelfs van. Over deze aardwoestijn. Dat staat niet in Van Dalens Groot Woordenboek, maar wel in de bundel van Johannes de Heer. Aardwoestijn. Bovendien, wij worden geacht pelgrims te zijn op reis. Dwars door een woestijn van dit leven. En niet in eenzaamheid, maar dwars door een, laten we zeggen, een goddeloze samenleving enzovoort. Dat heet ook allemaal woestijn, hè. En daar gaat het natuurlijk over, want het gaat over een oordeel van Gods wegen. In de eerste plaats over de mensheid. Kortom, er gebeurt nog wat bij zo'n donderstorm. Daarna staat er vers 9. De stem des Heren doet de hinden jongen werpen van schrik. dat een, de woordspeling ontgaat ons, maar het woord voor jongen werpen is het woord voor beven uit vers 8. Het is volstrekt hetzelfde woord. De gedachte is aan ongecontroleerd bewegen van schrik dan wel van pijn. En dat wordt in verband gebracht met het baren van jongen. En zo is het dus hier vertaald. De stem des Heren doet de hinden beven. En toen maar vertaald met jongen werpen. Dat zal ook wel. Want in dit soort schrikbarende omstandigheden wil de schrik wel eens leiden tot het vervroegd baren, toch? Onder mens en dier, overigens. De stem des Heren doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden. Dat wil zeggen, het loof verdwijnt, of heet het lover. Het loof verdwijnt van de bomen. De bladeren, de takken waaien eraf, of ze worden eraf geslagen door de bliksem. En het woud wordt geacht aangekleed te zijn, bekleed te zijn. Bloemen trouwens ook, volgens Matthäus 5, of was het 6? Je weet wel, de bloemen dragen mooie kleding. En waarom zouden wij ons zorgen maken over onze kleding? De Heer bekleedt toch? Dat is het idee. Dus het heet inderdaad een kleed. En als het uitgaat, heet het ontbloten. De Heer ontbloot de wouden. En dan staat er een raar woord. Er staat maar. Maar in zijn tempel zegt hem in ieder eer. Als u maar niet begrijpt in de Bijbel, vervangt u het ogenblikkelijk door en. Want dat is wat er altijd in het Hebreeuws, in het Oude Testament, altijd staat. Gewoon een voegwoord. En dat of het een tegenstelling of is of niet, ja, dat is arbitrair, dat moeten we zelf uitmaken. En ik lees hem dus gewoon als en in zijn tempel zegt hem in ieder eer. Hoe dat ook zij, de tegenstelling is tussen het oordeel van God, dat komt door zijn woord, het spreken van zijn woord met kracht, uitgebeeld in het onweer om zo te zeggen. En aan de andere kant is er juist sprake van zegening, van opbouwend werk om zo te zeggen, door de kracht van datzelfde woord. En dat vinden we in het begin van de psalm en in het eind van de psalm. Zo begint en eindigt het. En hier zijn we aan het einde. In zijn tempel zegt hem een ieder eer. Maar in de tempel spreekt de Heer. Officieel. Ik geloof niet dat ik dat nog moet uitleggen. Langzamerhand, hè. De Heer zou wonen in zijn tempel, meer specifiek in het Heilige der Heiligen. Nog specifieker. Tussen de cherubim op het verzoendeksel. En er staat, vandaar zal ik, de Heer, vandaar zal ik tot u spreken. En de prediker, die ook de tempelbouwer was, die zei dus, als je nou toch nadert tot het huis Gods, zou het niet moeten zijn, althans niet primair, om hem iets te geven, want hij heeft toch niks nodig. Maar zou het moeten zijn om te horen, staat er. Zij liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Want een zot brengt ook offers. Niet dat het kenmerkend is voor een zot. Maar dat weet ik niet zeker. Maar zotten doen dat ook. Maar als je wijs bent, dan nader je om naar hem te horen. God spreekt in zijn tempel. We hebben het trouwens enigszins besproken naar aanleiding van Psalm 27. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren, om zijn lieflijkheden te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. In zijn tempel spreekt hij tot ons en worden wij onderwezen. En dus zouden we tot hem naderen, was de bedoeling. En dus, Psalm 29, vers 9, en in zijn tempel, en misschien moet je toch zeggen, maar dan is het een tegenstelling, het is maar hoe je het lezen wilt. In zijn tempel zegt een ieder eer, geeft en ieder hem eer. En dan vers 10, de Heere heeft gezeten over de watervloed. Dat sluit natuurlijk aan bij vers 3. De stem des Heeren is op de wateren, de Heer is op de grote wateren. Maar hier staat wat anders. De Heere heeft gezeten over de watervloed. Laat u niet misleiden, betekent niet dat hij daar niet meer zit. Maar betekent dat hij daar is gaan zitten. In het verleden. En hij zit daar nog. Dat is heeft gezeten. En daarom staat het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Implicerend dat hij daar nog zit. Dat is Nederlands, alleen dat kennen we allemaal niet meer. Maar dat is zo. De Heere is gaan zitten. Zo kun je het ook vertalen en dan heb je het helemaal goed. De Heere is gaan zitten over de watervloed. Ja, de Heere zit. Als koning. Tot in eeuwigheid. Er staat een verwijzing naar Psalm 10. Ja, vers 16. Oh ja, daar staat de Heere is koning eeuwiglijk en altoos. Oké. Ik verwachtte een verwijzing naar Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En in vers 4 is dat geloof ik. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Koning en priester namelijk voor altijd. Wat hier beschreven wordt, is de tegenwoordige positie van Christus uiteraard. Of anders wordt beschreven dat nadat de Heer zijn oordeel gebracht zal hebben over de mensheid, gaat hij zitten, waarbij je moet begrijpen dat dat woord zitten eigenlijk de betekenis heeft van de rust ingaan. Daar ben ik weer terug in Hebreeën 4, waar ik was aan het begin van de avond. Waar maar gesproken wordt over ingaan in de rust. En je vraagt je af waar die term vandaan komt. En je kunt hem haast niet vinden in het Oude Testament. Maar dat komt omdat de rust ingaan fungeert als vertaling voor dat woord gaan zitten. De ark rustte op de Ararat. De ark ging op de Ararat zitten. Nee, stond geen stoel voor hem klaar, maar dat doet er nou. Maar ik begrijp toch, rusten. Daar hield namelijk de weg op. Dat is het einde van de weg en daar rustte hij. En zo wordt het soms ook wel vertaald, hoor, maar het valt ons niet op. Het is het woord voor zitten. Het is ook het woord uit Genesis. De Heer rustte op de zevende dag. Dat betekent gewoon, hield ermee op. En niet uitrusten. Dat woord uit erbij suggereert al dat het daarmee een andere betekenis krijgt. Hè? Dat zitten of rusten. Nee, rust is gaan zitten. En dat is wat hier dus staat. De Heer is of heeft gezeten of is gaan zitten. Aan het eind namelijk van dat oordeel rust hij van dat oordeel. Toegepast, nou ja, als de Heer een oordeel gebracht zal hebben over de volkeren, want zo noemen wij dat, oordeel over de volkeren, dan beginnen de 1000 jaren. Van rust van de zevende dag. Maar je kunt ook zeggen, als het oordeel over heel de oude schepping geweest is, maar dat is 1000 jaar later, minstens, wanneer de hemel en de aarde door vuur vergaan zullen, de elementen branden en versmelten, 2 Petrus 3, als dat gebeurd is, dan is de definitieve situatie van rust bereikt. En dan is dat koningschap definitief gevestigd, want dat is wat het natuurlijk impliceert. Het is niet maar een gaan zitten, het is een gaan zitten op de troon, uiteraard. Daarom staat het er ook meteen bij. Ja, de Heere zit koning in eeuwigheid. Hij is gezeten op de troon. Maar voordat hij zijn heerschappij vestigt, zal ik maar zeggen, brengt hij dus eerst een oordeel om het een en ander op orde te brengen. Om orde te brengen in de chaos. De wateren die hij ook bij machten is te stillen, weet u nog? Maar dat is in het Nieuwe Testament. Wie is toch deze? He? Dat de winden en de wateren hem gehoorzaam. Wie is toch deze? Ze wisten wie hij was. Jezus, de zoon van de timmerman van Nazareth. En ze kenden zijn broers en zusters, staat er. En toch vragen ze, wie is toch deze? Zie, heb je weer zoiets, hè? Maar hij stelt eventueel de storm en daarmee de wateren, is het idee. Bovendien, er staat de Heer heeft gezeten over de... En dan is het woord van de zondvloed dat hier gebruikt wordt. Komt verder in de Bijbel nergens voor, zei ik u al. Zodat je vanzelf bepaald wordt bij de vloed van Noach. En dat is natuurlijk omdat dat een voorbeeld is van deze dingen. Er zou een oordeel komen, maar niettemin, er blijft ook een overblijfsel behouden uit dat oordeel. Daar gaan bijna alle psalmen over. En op deze wijze wordt naar deze dingen verwezen natuurlijk. En ik moet nog wat zeggen, want er staat in vers 3, er staat, de Heere is op de grote wateren. Dat woord vertaald met groot betekent gewoon de massa, veel. Maar wij kennen ook de uitdrukking uit de Bijbel, die gezeten is op vele wateren. Dat is volstrekt hetzelfde. Alleen ben je dan terecht in Openbaring 17, het laatste vers. Een uitspraak over de stad Babylon, letterlijk. Nou ja, overdrachtelijk ook, maar in de eerste plaats letterlijk. Zij is die vrouw, die hoer, die daar zit op vele wateren. Zo staat het namelijk in Openbaring 17, vers 1. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. En in het laatste vers staat, de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Zitten op vele wateren is de uitbeelding van macht hebben over de volkeren der aarde. En dit is wat je natuurlijk in Psalm 29 daarachter moet lezen. Het is uiteindelijk niet Babel of de koning van Babel, zeg maar antichristen of hoe je maar heet, maar het is Christus zelf die gezeten zal zijn op de troon over of op die wateren. Hij zal namelijk orde brengen in deze wereld die trouwens in hoofdzaak bestaat uit water, heeft men mij verzekerd. Nee, waarom ik dan stop is dat ik meteen denk, dus weet ik niet waar Willem-Alexander zich nou eigenlijk zo druk over maakt. Maar er zal me wel iets ontgaan zijn, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, waterhuishouding. Maar het is toch zo? De wereld bestaat voor het grootste deel uit water. U ook trouwens. Ze hebben mij verteld voor meer dan 90%. Dan heb je nog niet eens een waterhoofd. Nou ja, doe maar. Ze hebben me wel verteld dat als je echt uitdroogt, blijft er weinig van je over. En dat is ongetwijfeld zo. Maar goed, het is allemaal vocht, allemaal water. Dus dat je vanuit Gods standpunt de hele schepping beschouwt als de wateren, ja, dat is zo vreemd nog niet eigenlijk, hè. Maar die maar even terzijde. Waar het over gaat is over de uiteindelijke overwinning van de Heere. Die koning zal zijn in eeuwigheid. Olam staat er gewoon. Dat is het woord eeuwen, Aionis. Aion in het Grieks eventueel, het is ons woord eeuw of eeuwig en het betekent onbegrensd. Dat is de enige echte betekenis, onbegrensd. Dat wil zeggen, dat kan zijn in ruimte en het kan zijn in tijd. Dat wij meestal alleen maar aan tijd denken, kan ik niet helpen. Dat is het effect, zeg ik altijd, van de belendende percelen, maar die leg ik vanavond niet uit, want daar heb ik geen tijd meer voor, hè. Dat het ligt aan ons specifieke woordgebruik, terwijl die woorden helemaal niet specifiek zijn. Eeuwig wil ook zeggen allesomvattend. En dat het wel degelijk betekent ook altijd durend. Niet noodzakelijk, maar dat het dat wel degelijk betekent, hebben wij eerder gelezen, maar ik weet niet meer zo gauw waar. Dat was Psalm 10 vers 16, lazen we net, ja. Want daar staat, de Heer is koning eeuwiglijk en altoos. Waarbij altoos de verklaring is van eeuwig. Dat wil zeggen, wel degelijk voor altijd. Behalve voor de alverzoeners, want die zeggen dan als er staat eeuwig en altoos, dan is eeuwig dus niet hetzelfde als altoos. En altoos betekent altijd durend en eeuwig betekent dan niet altijd durend. En jongens, ik durf het haast niet te zeggen, maar dit is zo onnozel. Zo onnozel. 1 plus 1. En zeg nou niet dat 1 dan niet gelijk is aan 1. Eeuwiglijk en altoos. Zeg dan niet dat eeuwiglijk niet hetzelfde is als altoos. Hè? Bovendien willen wij de Heer loven en prijzen, maar u weet dat loven en prijzen hetzelfde is. Tenzij we bedoelen dat we er een prijsje op plakken. Maar ik neem aan dat u dat niet bedoelt. Taal is een snaaks ding. Maar te zeggen dat in zo'n uitdrukking die twee woorden noodzakelijke verschillende betekenis hebben, ja, dan begrijp je van taal maar heel weinig. Dat meen ik serieus, dan begrijp je maar heel weinig. Dat is gewoon een synoniem, ja. En wij kennen die dingen ook gewoon in ons normale taalgebruik, hè. De Heere is koning, voor altijd, nadat dit universele oordeel geweest zal zijn. En dat er sprake is van een overblijfsel en dat het woord Mabel, watervloed, zondvloed, zeg maar, uit vers 10 inderdaad duidt op dat een overblijfsel daaruit behouden wordt, zoals trouwens Petrus ook schreef. U weet wel, de grote vloed, waaruit weinigen acht behouden werden, enzovoort. Dat blijkt hier ook, want er staat meteen achter, de Heere zal zijn volk sterkte geven. Dat volk is noodzakelijk dat gelovig overblijfsel dat uit de toorn behouden wordt. Uit de wateren dan wel uit het vuur. Want per slot beide worden genoemd, hè? Wateren en vuur. Of het nou de wateren van de zondvloed waren bij Noach, of het was het vuur van Sodom en Gomorra in verband met Lot, zeg maar. Ja, dat maakt niet uit, het is altijd hetzelfde beeld. Een overblijfsel wordt behouden. De Heer zal zijn volk sterkte geven. En dat is niet alleen zo vanwege of in verband met de jongste dag, maar het is natuurlijk net zo goed zo in verband met de wederkomst van Christus, waarin een oordeel over alle volkeren zal komen. Maar er is een overblijfsel, dat door datzelfde woord bewaard is geworden. Want zo heet dat dan, hè. Door de prediking van het evangelie, dat ook kracht Gods is, maar tot zaligheid. En daar gaat het maar om. Je moet ineens denken aan Hebreeën 12, waar staat, God heeft nu gesproken, we hebben het gelezen, God heeft nu gesproken, wij zouden hem luisteren naar degene die gesproken heeft, enzovoort. Maar er staat ook bij, nou ja, en hiervoor sprak hij ooit op die berg, weet u wel, op die tastelijke berg, die in brand stond bovendien ook nog, en waar Israël niet in de buurt durfde te komen, en waar die stem des Heren klonk zodanig dat het volk vroeg of de Heer niet alsjeblieft zijn mond wilde houden. Dit staat hem. En dat was dus de stem van de wet. Sinai, die immers oordeelt. Maar die twee aspecten staan tegenover elkaar. Dat wil zeggen, het oordelende woord van God en het reddende woord van God. Zal ik even doorpraten? Ik ben toch een tent van de avond dan even. Het woord van God wordt uitgebeeld door het getal 10. Maar als je een 10 in de Bijbel tegenkomt, heb je grote kans dat het verdeeld wordt in 5 en 5. Een linkse 5 en een rechtse 5. En de linkse 5 is een beeld van het woord van God dat oordeel brengt. De rechtse 5 is een beeld van het woord dat redding brengt. Lees maar over hoe de tempel was ingericht. Dat is niet algemeen bekend. Er stonden 10 kandelaren. 5 links en 5 rechts. 4 tafels met, of 10 tafels met toonbroden. 5 links en 5 rechts. Die linkse was voor de 5 dwaze maagden. En die rechtse was voor de 5 wijze maagden. Dan heb je nog een voorbeeld. Links de 5 en rechts de 5. Het heeft 2 kanten. Bovendien, de tafelen van de wet waren 2 stenen tafelen. Een linkse en een rechtse. Dus 5 links en 5 rechts. Als je het netjes wiskundig verdeelt. Heb je het nog? En als je die gemist hebt, dan waren ze ook nog beschreven van voren en van achteren. En zo was het later met de diverse boekrollen. Beschreven van voren en van achteren. Dat wil zeggen, het heeft een positieve kant en een negatieve kant. Het is of de redder of de rechter. Met dank aan de zingende zusjes. Hè? En daarom zijn sommigen bang voor het woord en willen het niet horen. En anderen die luisteren juist naar dat woord van God. Ter redding. Het heeft verschillende kanten. Wie niet voor mij is, zei de Heer, is tegen mij. En de uitdrukking, dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn, suggereert dat daarvoor de Heer gesproken heeft vanuit zijn genade, vanuit zijn goedheid. Reddende woorden dus, in plaats van rechtende, dat wil zeggen oordeeldoende woorden. En dat staat hier dus tegenover elkaar, hè, met de nadruk op het negatieve, maar vooruit. De Heer zal zijn volk sterkte geven, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede. En wat eraan vooraf gaat, heet vredesproces. Maar vergis jullie, dat is oorlog. Dat is oordeel van Gods wegen over geheel de levende mensheid uiteraard. Hè. En nadat recht gedaan is, kan er pas vrede zijn. Zolang daar onrecht is en zolang de mensen elkaar onrecht doen, of zolang mensen voor elkaar wat te verbergen hebben, dat is iets zwakker, maar het is precies hetzelfde, kan er geen eenheid, geen vrede zijn. Want shalom vertalen wij met vrede, maar eigenlijk heeft het de betekenis van verbondenheid. Hè? Van verschillende partijen, van nature verschillende partijen, minstens twee dus, die met elkaar toch één worden. Dat is de grondbetekenis van shalom. En als u die taalkundige dingen niet gelooft, oké, dan neemt u gewoon Efeze hoofdstuk 2... waar gesproken wordt over gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden, die van elkaar gescheiden waren door één muur, dat is de wet uiteraard. Die muur is afgebroken, de middenmuur des afscheidsels, en sindsdien is Christus onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Heb je een Bijbelse verklaring? Vrede wil zeggen twee zijn tot één gemaakt. Maar dat kan pas als recht gedaan is. En dat is gedaan uiteraard, daar leven wij uit. Hè. Maar dan hebben we het over een oordeel dat in het verleden kwam, in de tijd op Golgotha. Nou goed, daar zijn we de avond mee begonnen. Met dat lied. En we zullen er nu mee eindigen en de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als die God die zijn volk zegent met vrede. We danken u dat wij vrede met u hebben ontvangen door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat we met u als een levende God en daardoor ook met elkaar verbonden zijn. Als uw volk, als eerstelingen vooralsnog van dat volk weliswaar, maar niettemin als uw volk in deze tegenwoordige tijd. We danken u dat u ons oproept om tot u te komen, om gehoor te geven aan uw roepstem, om uit te gaan uit de wereld, uit een duistere wereld, en te komen tot u, tot uw tempel, tot het licht, om daarin te verkeren en daarin te wandelen. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en mogen beseffen dat alle kracht die er is, komt van u, en dat u maar hoeft te spreken en het is er. Wij danken u daarom dat wij dat woord, dat krachtige woord, mochten horen, dat tot ons kwam en dat wij dat krachtige woord ook daadwerkelijk mogen laten planten in onze harten, omdat het levend is en opwas tot zaligheid. Wij danken u daarom voor dat werk dat u nog steeds aan ons doen wilt. En dat u ons voorbereidt op die tijd waarin u definitief uw koninkrijk zal vestigen in deze goddeloze wereld, om alsnog uw heerlijkheid te openbaren. En wij vragen u daarom of u uw werk aan ons wilt voltooien, of u met ons wilt zijn, ons wilt bewaren van de boze, van de God deze eeuw, van de duisternis, opdat wij mogen wandelen in dat licht van uw woord en mogen doen hetgeen u welbehagelijk is. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.